Wie van jullie heeft er een favoriet Bijbelboek? Ja, ik zie wel wat handen. Echt maar een paar. En roepen ze wat. Huip, ik zag jouw hand. Wat is jouw favoriete Bijbelboek?
Prediker.
Prediker, mooi. Adriaan, ik zag ook jouw hand. Jesaja. Nog meer? Ja.
Galaten.
Dirk. Ike. De psalmen. Fantastisch. Nou, als laatste dan. Robert. Ook openbaring. Geweldig. Mijn favoriete Bijbelboek is Handelingen. En waarom is dat mijn favoriete Bijbelboek? Omdat daar zo ontzettend veel gebeurt. Er is, zeg maar, actie en enthousiasme. En dat gebeurt al helemaal vanaf het allereerste begin. Weet je, Jezus is bij die discipelen. De discipelen luisteren naar Jezus. Ze zijn na zijn opstanding nog opgetrokken met hem. En dan zegt Jezus, geeft hij die belofte uit Handelingen 1 vers 8. Als de Heilige Geest over jullie komt, dan ontvangen jullie kracht en dan zullen jullie mijn getuigen zijn. Dichtbij in Jeruzalem, in Judea, iets verder weg in Samaria en tot aan het uiteinde van de aarde. Dat zijn de laatste woorden die Jezus spreekt hier op aarde. En dan zijn ze bij elkaar in die bovenzaal en ze bidden. Ze bidden niet zomaar, ze bidden eensgezind. En dan gebeurt het. Die uitstorting van de Heilige Geest. Na 10 dagen van wachten gebeurt het. In Handelingen 2. Wim las het al vanmorgen aan het begin van de dienst. We hebben het gezien in het filmpje. Precies 7 weken nadat Pesach gevierd wordt, is er het oogstfeest en is daar de uitstorting van de Heilige Geest. En er is onbegrip bij de mensen. Wat heeft dit te betekenen? Wat is dit? En ze worden belachelijk gemaakt. Ze zullen wel dronken zijn. Zonder gekheid, ik zag vanmorgen al iemand met een blikje bier hier door het gebouw lopen. Voor de goede orde, dat was een lege blikje en ik ga ervan uit dat het rotzooi was die buiten lag en opgeruimd werd. Maar laten we lezen wat Petrus dan zegt. Handelingen 2 vanaf vers 14. Ik lees de vers 14 tot en met 24. En ik heb niks op het scherm, dus ik hoop dat jullie je eigen scherm mee hebben of je Bijbel. Handelingen 2 vanaf vers 14. Wat is hier aan de hand? Ze zullen wel dronken zijn. En daarop, vers 14, daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Hij verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het 3e uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. En dan citeert hij Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt. Groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik tot u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. En dan gaat het nog even door, omdat de toespraak van Petrus nogal lang is. En het interessante in deze, aan het begin van de toespraak van Petrus, het interessante is, als hij Joël citeert. Nou ja, citeert, hij haalt hem aan. En hij verandert wat dingen in de quote van Joël. Nou, dan heb ik het in april gehad over de Bijbel. Over dat de Bijbel geïnspireerd is door God. Over dat de Bijbel nuttig is om op te voeden en dat we een voorbeeld zijn daarin. En als we dan eerlijk zijn onder elkaar en over ons gebruik, over de Bijbel, dan kunnen we daar best wel eens wat krampachtig in zijn. Je mag niet toevoegen. Je mag er niks van afhalen. Het staat notabene beschreven in de openbaring. Niets toevoegen, niks van afhalen, niks veranderen. Vorige week, toen Marijn preekte, hebben we het gehoord. Ook kunnen we vasthoudend zijn in de uitleg van een bepaald vers die we van jongs af aan al gehoord hebben. Talenten, nou, dat zijn de dingen die je goed kan doen en daar moet je mee woekeren. En dat zeg maar... Nee, zegt Marijn, talenten, dat is gewoon geld. Dat zijn gewoon hompen goud. Dat is het. En dan citeert Petrus hier Joël en hij verandert wat dingen. Hoe? Weet je, dan kun je zeggen, ja, kijk. Petrus had niet een Bijbel zoals ik die hier in mijn handen heb. Hij ging niet opstaan daar in Jeruzalem, pakte zijn Bijbel, zocht het op en hij ging Joël voorlezen. Dat was niet zo. Petrus citeert uit zijn hoofd. Überhaupt had Petrus niet een Bijbel zoals ik die heb, want hij kende het Nieuwe Testament niet. Hij had alleen het Oude Testament. En Petrus citeert uit zijn hoofd. Nou, dan kun je nog best wel eens wat vergeten of door elkaar halen. En er zit ook nog maar een beetje de vraag uit welke Bijbel Petrus citeerde. Want je had de Griekse versie van het Oude Testament, die normaal gebruikt werd daar. Maar er was ook een Masoretische versie, Hebreeuwse tekst, gecombineerd met de Arameese tekst. Dus welke versie heeft Petrus nu precies gebruikt? Dat weten we niet. En uit zijn hoofd, het zal wel een slip of the tongue geweest zijn. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het met voorbedachte raden was. Ik denk ook dat Lucas, want die heeft het evangelie en ook het boek Handelingen geschreven, dat hij het met voorbedachte raden zo heeft opgeschreven. Aan het begin van het evangelie lezen we dat Lucas alles zeer grondig, nauwgezet op een rijtje zet voor Theophilus. Grondig, nauwgezet. Als Petrus een fout had gemaakt, had Lucas dat wel rechtgebreid en het netjes opgeschreven. Ik denk dat de veranderingen met opzet zijn. En vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij twee veranderingen. De eerste is aan het begin in vers 17. Joël begint met, daarna zal de geest worden uitgestort. Petrus zegt, aan het einde van de dagen, van de tijden zal mijn geest worden uitgestort. En in vers 18... voegt Petrus het woord profeteren toe. Ze staat twee keer profeteren. Maar eerst maar eens dat eerste, aan het einde van de tijden. Als je Joël leest, dan lees je over Gods oordeel en je leest dat er een grote sprinkhanenplaag zou komen. En dan zegt Joël, en daarna zal mijn geest worden uitgestort. En volgt er herstel, is er een tijd van herstel. En in dat herstel volgt die uitstorting van de Heilige Geest. Maar Petrus spreekt over het einde der tijden. Dus Petrus haalt niet alleen Joëls profetie aan, maar Petrus interpreteert die profetie. Hij legt het uit. En Petrus legt het zo uit dat het Pinksterfeest, waar die mensen allemaal bij elkaar in Jeruzalem getuigen van zijn, dat dat een belangrijk onderdeel is van de laatste fase van Gods reddingsplan. Aan het einde der tijden. Die laatste fase van Gods reddingsplan, die uiteindelijk leidt tot de wederkomst van Jezus en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nu denk ik niet specifiek dat het einde der tijden begonnen is met Pinksteren en met die uitstorting van de Heilige Geest. Ik denk eigenlijk dat het al eerder begonnen is, namelijk aan het begin van het evangelie van Lucas. Als Jezus geboren wordt en hij daar opstaat als dienaar van God, als gezalfde van de Here, als de mens vol van Gods geest. Lucas beschrijft in Evangelie en in Handelingen een soort cruciaal markeringspunt, of eigenlijk markeringsperiode moet ik zeggen. Lucas beschrijft in Evangelie en Handelingen een cruciale markeringsperiode in Gods plan van verlossing. De laatste fase van dat plan is ingegaan. En Lucas die bouwt die spanning zorgvuldig op. Je leest dat al in het Evangelie. Johannes de Doper die spreekt over iemand die komt en die gaat dopen met de Heilige Geest. En net voor Jezus hemelvaart wordt die belofte bevestigd door Jezus zelf. En dan is daar die uitstorting van de Heilige Geest. Met Pinksteren. Dus kortom, we leven met elkaar als kerk die vandaag haar 1990ste verjaardag viert. Leven we met elkaar nog steeds verbonden met die kerk van alle eeuwen en verbonden met die kerk vanaf het allereerste begin, leven we met elkaar nog steeds in de laatste fase van Gods reddingsplan. En dat betekent dat de Heilige Geest nog steeds wordt uitgestort. Concreet wil dat zeggen dat Pinksteren aan de ene kant een historische, eenmalige gebeurtenis was. Die uitstorting van de Heilige Geest op dat moment. En aan de andere kant dat Pinksteren een actuele en voortgaande gebeurtenis is. Omdat God zijn geest nog steeds geeft aan een ieder die gelooft in Jezus. Weet je, dat lees je later in de toespraak van Petrus. Helemaal aan het einde. Als zijn toehoorders geraakt worden, geraakt zijn in hun hart en zeggen: Petrus, maar wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En dan belooft Petrus dat als je gelooft in de naam van Jezus, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Dus Pinksteren aan de ene kant uniek en historisch en aan de andere kant actueel en voortgaand, continu. En die geest die verbindt. Die geest is voor iedereen die gelooft in Jezus. En iedereen betekent dan dat er bij God geen onderscheid is. We hebben het gelezen. Die paren worden niet voor niets samen genoemd. Die geest is voor zoon en dochter. Voor jong en oud. Voor dienaar en dienares. Dat sociale onderscheid wat wij mensen zo vaak en zo snel kunnen maken, dat is weg. God maakt dat onderscheid niet. Die geest is er voor iedereen die gelooft. Die geest is universeel, zou je kunnen zeggen. En het laat zien dat de geest van God verbindt. En dat maakt ons als kerk van Jezus uniek in deze wereld. Want mensen vanuit allerlei achtergronden, etnisch, geografisch, sociaal, qua leeftijd, komen bij elkaar in Gods gezin en daarbij is het die geest van God die verbindt. Een Kroaat en een Serviër. De geest van God verbindt. Een Rus en een Oekraïne. De geest van God die verbindt. En ja, een Jood en een Palestijn. De geest van God, die verbindt. Het onderscheid bepaalt niet meer wie je bent. Maar je geloof in Jezus bepaalt wie je bent. En dat geloof in Jezus wordt bevestigd door de Heilige Geest. En alleen daardoor al. Hebben wij als kerk, hebben wij als gemeente een boodschap voor de wereld waarin we leven. Een wereld die meer en meer en meer verdeeld is vanwege haat, vanwege jaloezie, vanwege polarisatie, botsende meningen. En die boodschap die wij als kerk van Jezus hebben, kun je met recht een profetische boodschap noemen. Want dat is de tweede verandering die Petrus maakt. Hij voegt het woordje profeteren toe. Aan het begin in vers 17 profeteren, aan het einde in vers 18 voegt hij profeteren toe. Kennelijk is dat dus belangrijk. Kennelijk leidt die geest van God er dus toe dat we profetisch zijn. Dat we profeteren. En als het dan gaat over profeteren, nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar nu is het sowieso wel een beetje warm hier, maar misschien krijg je het dan nog warmer. Of gaat het een beetje jeuken, of gaat het kriebelen en denk je, oh, profeteren. Als het gaat over profeteren, dan denken wij al snel over de toekomst. Profeten worden dan een soort van Bijbelse toekomstvoorspellers. En dan hebben we het over het profetische woord. En dan leggen we die Bijbel naast de krant. Kijk, God heeft al voorspeld wat er gaat gebeuren. Ooit had ik dat. Was ergens anders te preken. Het was net de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Was net begonnen. En ik had gepreekt. En er zaten wat linkjes in. Over het einde der tijden en over hoe we in deze periode stand konden houden. En ik had vooral de nadruk gelegd over op Psalm 13, hoe lang nog, Heer, en dat het ons oproept om te blijven bidden. En om God te blijven vragen om zijn ontferming over een wereld die in brand staat. En direct na de preek kwam er iemand naar me toe. Ja! Nou, weet je, want die oorlog in Rusland en Oekraïne, dat is net gebeurd en dat staat hier en daar en daar. En ik kwam echt met tal van tekstplaatsen uit Ezechiël, uit Jesaja, uit Jeremia. En ik begon me helemaal uit te leggen hoe dat ging, ook wie er ging winnen. Ik ben het alweer vergeten trouwens. En wat er daarna ging gebeuren. En ik dacht, ik zal eerlijk zijn. En ik dacht, hoe kom ik hier vanaf? Ik wil koffie. Weet je, jullie kennen me inmiddels. En inmiddels weten jullie ook dat ik hier geen voorstander van ben. Sterker nog. Of integendeel, moet ik zeggen. Je degradeert de Bijbel tot een soort glazen bol. En de teksten worden vaak volledig uit hun verband en uit hun context gerukt, omdat het moet passen in ons beeld van hoe het gaat. En wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik denk niet dat dat profeteren is. Maar ja, wat is het dan wel? En als het gaat over profeteren, dan kun je spreken over een wat smallere uitleg en misschien ook wel over een iets bredere uitleg. Weet je, een smallere uitleg over profeteren gaat dan over de Bijbel, over Bijbelse profetieën, over profetieën vooral uit het Oude Testament, waarbij de profeet, en dat is een lastig zinnetje, maar ik weet niet hoe ik hem in normaal Nederlands anders kan zeggen, waarbij de profeet het heden duidt en de toekomst schouwt. Het heden duidt en de toekomst schouwt. Anders gezegd, de profeet stelt hedendaagse misstanden namens God aan de kaak. En zij schetsen, ze schouwen een toekomst die verder weg is. Soms vaak eeuwen ver. Als je Jesaja leest, spreekt hij over zaken die 700 jaar later pas in vervulling gaan. En die toekomst schetst dan de gevolgen van wat er gebeurt. Van hoe wij omgaan met die misstanden die aan de kaak gesteld worden. Of we ons bekeren, of dat we ons niet bekeren van die misstanden. Als we ons niet bekeren van die misstanden, dan volgt er oordeel. En het wordt vaak in geuren en kleuren en met allerlei beelden beschreven. Als we ons wel bekeren, dan volgt er herstel. En ook dat wordt vaak in geuren en kleuren en met allerlei beelden beschreven. Kortom, de profeet legt zijn of haar vinger bij de zere plek, stelt die misstanden namens God aan de kaak en zegt dan, bekeer je niet, nou dan gebeurt er dat en dat en dat en dat en dat, in grove schetsen. Bekeer je wel, dan gebeurt er dat en dat en dat en dat, ook in grove schetsen. Niet gedetailleerd, maar in grove schetsen. Bekeer je niet, dan is je oordeel. Bekeer je wel, dan is er herstel. Met het zicht op de toekomst kan je dus zeggen dat profeten mannen en vrouwen zijn die namens God spreken over een bepaalde situatie of in een bepaalde situatie. En dat geeft al meer ruimte voor het begrip profeteren. Een profeet is een man of een vrouw die spreekt in of over een bepaalde situatie. En dan komt er ruimte. En dan komt er misschien ruimte voor een bredere opvatting over profeteren. En dan wordt profeteren spreken namens God. En dan gaat het met name over Gods verlossingswerk. En je ziet dat in handelingen gebeuren. Die uitstorting van de Heilige Geest, die is er. De volgelingen van Jezus zijn vol van de Geest. Er ontstaat een geestvervulde kerk. En dan gebeurt het. Ze kunnen hun mond niet houden. In hoofdstuk 3 al, Petrus en Johannes op weg naar de tempel om een reguliere gebed te houden, tijd van gebed, want ze zijn Joden en ze blijven Joden en ze houden zich aan de reguliere tijden van gebed. En ze zijn op weg naar de tempel, ze zien die verlangde man. Goud heb ik niet, zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. Sta op in de naam van Jezus. En ze profeteren, het gaat over Jezus. Ze worden opgepakt in hoofdstuk 4, want de geestelijke elite, de leiding, die vindt het niet goed dat er iemand die verlamd is genezen wordt en dat er gesproken wordt over Jezus. Dus ze worden ingeprent. Hou je mond, hou je mond, hou je mond. Praat niet over Jezus. En wat doen Petrus en Johannes na een nachtje in de gevangenis? Ze praten over Jezus, want ze zijn vol van de geest van profetie. En ze praten over Jezus. In Handelingen hoofdstuk 5, Ananias en Safira. Wow. Maar ze spreken over Jezus en ze stellen aan de kaak wat niet goed is. In Handelingen 6, er is een conflict in de gemeente. Ja, ook daar was er een conflict in de gemeente. Er is een conflict in de gemeente. En wat is de oproep? Zie uit naar mensen die geestvervuld zijn, vol van de geest. En zo gaat het door. In hoofdstuk 7, Stefanus, vol van de geest, vertelt, spreekt, profeteert, legt uit en spreekt over Jezus en bekoopt het met de dood. En zo ontvouwt het zich. In Handelingen 8 zie je hetzelfde gebeuren met Filippus die profeteert en spreekt over Jezus. En we lezen over Saulus die in zijn nekvel gegrepen wordt en in Handelingen 9 tot geloof komt. En ja, wat gaat hij doen? Hij spreekt over Jezus, want hij werd vervuld van de Heilige Geest, lezen we daar. De brede uitleg van profeteren is spreken over Jezus. In heel die ontwikkeling van het boek Handelingen zie je dat de geestvervulde gemeente, dat de geestvervulde kerk, even voor de goede orde, dat zijn wij, hè? Die geestvervulde kerk spreekt over Jezus. Over verlossing in zijn naam. Dat is waar Peter zijn quote van Joël mee afsluit. Al wie de naam van Jezus aanroept, zal worden gered. En misschien, twee van jullie zeiden het al en er zullen er vast meer zijn. Openbaring is mijn favoriete boek. Aan het einde van Openbaring 19, hoofdstuk 10, vind je misschien wel die brede definitie van profeteren. Profeteren is getuigen van Jezus. Profeteren is getuige van Jezus. Handelingen is mijn lievelingsboek. Daar begon ik mee. Handelingen is mijn lievelingsboek, want er is actie en er is enthousiasme en er gebeurt van alles wat. Maar dat is niet waarom het mijn lievelingsboek is. Daar gaat het me niet om. Handelingen is mijn lievelingsboek omdat het laat zien wat er gebeurt als mensen tot geloof komen in Jezus. Omdat het laat zien wat er gebeurt als je de naam van Jezus aanroept en er vindt redding plaats. Er vindt verlossing plaats. En we zongen erover. God maakt vrij. Er komt vrijheid. Er komt vrijheid in je leven. Vrijheid van zonde, vrijheid van slavernij, vrijheid van welk juk je ook meeleeft. Vrijheid van dingen die misschien in het verleden over je zijn uitgesproken. Handelingen is mijn favoriete Bijbelboek, Omdat het gaat over de Heer Jezus. En wat er dan gaat gebeuren. Als we tot geloof komen in Jezus. En als je tot geloof komt in Jezus, ontvang je de Heilige Geest. De geest van profetie. De profetische geest die verbindt. Die ons samen één gemeente maakt. Met een boodschap voor deze wereld. De boodschap van Jezus. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. Heer, dank u wel dat we als uw kerk, als uw gezin bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we samen Pinksteren mogen vieren. En dat we niet alleen mogen herdenken en vieren dat u uw geest heeft uitgestort. Maar dat we nog steeds in dankbaarheid mogen getuigen. Dat het uw geest is die ons leidt, die ons vertroost, die ons kracht geeft. En Heer, als we dan lezen dat er bij u geen onderscheid is, dan vragen we u om vergeving en belijden we dat wij wel zo vaak onderscheid maken. En we bidden dat u dat weg zult nemen. Uit mijn, uit ons midden. En dat u ons leert om geen onderscheid te maken. Maar als het gaat om dat u altijd en overal en iedereen ziet. Ziet staan en vooral ook ziet zitten. Heer, dan mislukt ons dat zo vaak. En dan bidden we. Dan vragen we u om vergeving voor die keren dat we iemand zo voorbij zijn gelopen. Of dat we misschien zelfs wel expres iemand links hebben laten liggen. Heer, vergeef ons. Waai met uw geest. Kom met uw vuur. Dat zeggen we zo makkelijk en dat zingen we zo vaak. Vader, als u komt met uw vuur. Dan betekent het dat onrecht en zonde en ikgerichtheid geen stand houden. Heer, en dan bid ik, kom met uw vuur. Waai met uw geest. En ban deze dingen uit ons, persoonlijk uit ons als gemeente. En help ons en leer ons om keer op keer in stilte te luisteren naar uw stem. En ons vol te maken van uw Heilige Geest. Om die fantastische boodschap in deze wereld te brengen. Er is redding in de naam van Jezus. Dank u wel. Dank u wel. We prijzen uw grote en machtige naam daarvoor. Amen.